Gemeente en gasten, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee J. Belder uit Harreskamp. De collecten tijdens deze dienst. De eerste collecte is de diaconiecollecte. En de tweede collecte en de collecte aan de uitgang zijn bestemd voor de kerkvoorrij. Volgende week zondag is de diaconiecollecte bestemd voor Kerk in Actie met als doel het werelddiaconaat. Zondag 18 maart, de zesde Leidenszondag, hoopt voor te gaan 's morgens om 10 uur dominee C. Stelwagen uit Nunspeet en dan in Stiavelin. En 's avonds om 7 uur hoopt dominee Stelwagen ook voor te gaan en dan hier in de Westerkerk. Aanstaande woensdag 14 maart, middag voor gewas en arbeid, hoopt voor te gaan 's morgens om 10 uur en 's avonds om 7 uur dominee M. Goudriaan uit Veenendaal. Beide diensten ook hier in de Westerkerk. Jongens en meisjes van min 15, wij nodigen jullie uit voor aanstaande vrijdag 16 maart om 6:30 in de unit hier bij de Westerkerk. We hopen weer een gezellige avond met elkaar te hebben. Graag tot dan. Donderdagmiddag 15 maart is er weer kinderclub. Jullie zijn allemaal van harte welkom vanaf 4 jaar. In verband met middag vervallen deze week de catechisaties. De belijdeniscatechisatie gaat wel door. Afgelopen woensdag waren dominee en mevrouw Bunning 50 jaar getrouwd. Namens onze wijkgemeente is er een attentie bezorgd en hun adresgegevens kunt u aan de uitgang krijgen. En afgelopen vrijdag zijn Thijs Brink en Yannick Boers getrouwd. Ook hun adresgegevens kunt u aan de uitgang verkrijgen. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Namens de Kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. En de voorzang is Psalm 128, het eerste vers.
Onze hulp en onze verwachting is van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid. En niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Die toekomt en ook deze avond mocht worden toegebracht de eer en de lof, de dank en de aanbidding. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij vervolgen, gemeente, deze dienst nu met het zingen van Psalm 9, het eerste, het tweede en het achtste vers. Psalm 9, vers 1, ik zal met al mijn hart de Heere blijmoedig geven, lof en eer. Het tweede vers, ik zal in u, mijn God, van vreugd opspringen, in de geest verheugd. En ook het achtste vers, hij zelf zal aan het wereld rond het recht doen horen uit zijn mond. 1, 2 en 8 van de negende psalm.
Thank you.
We belijden, gemeente, ook deze avond ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. We doen dat ditmaal met zondag 15 uit de Heidelberger Catechismus en zingen dan ons amen met psalm 138, het eerste vers. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. Het eerste vers van psalm 138 als het gezongen amen op de geloofsbelijdenis. Met de kerk der reformatie belijden wij op de vraag wat verstaat ge door het woordeke geleden, dit dat hij, Jezus Christus, aan lichaam en ziel, de ganse tijd van zijn leven op aarde, maar in het bijzonder aan het einde van zijn leven, de toren van God tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen heeft, opdat hij met zijn lijden als met het enig zoenoffer ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierf. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Het antwoord luidt op dat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde ons daarmede van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou bevrijden. Heeft dat iets meer in, iets meer waarde dat hij gekruisigd is geweest dan of hij met een andere dood gestorven was? Ja, want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft, omdat de dood van het kruis van God vervloekt was. Zover. We gaan, gemeente, met elkaar lezen uit Gods woord. Allereerst uit het Oude Testament, Exodus 23. En vervolgens lezen we uit Matteüs 27 een gedeelte. Twee schriftlezingen dus vanavond. Allereerst in Exodus 23, de versen 1 tot en met 7. En ik lees u die verzen in verband met de tweede schriftlezing en de tekst die dan vanavond behandeld mag worden. We lezen Exodus 23 aldus: Ge zult geen vals gerucht opnemen en stel uw hand niet bij de goddeloze om een getuige tot geweld te zijn. Ge zult de menigte tot boze zaken niet volgen en ge zult niet spreken in een twistige zaak dat ge u neigt naar de menigte om het recht te buigen. Ook zult ge de geringe niet voortrekken in een twistige zaak. We lezen verder vanaf vers 6. Ge zult het recht van de armen niet buigen in zijn twistzaak. Zijt verre van valse zaken en de onschuldige en gerechtige. De rechtvaardige zult ge niet doden, want ik zal de goddeloze niet rechtvaardigen. We lezen uit Matteüs 27, het Lijdensevangelie. Daaruit is ook de tekst voor de preek van deze avond. Matteüs 27, vanaf het 11e vers. En daar lezen we dan Gods woord aldus. En Jezus stond voor de stadhouder. En de stadhouder vroeg hem, zeggende: Zijt ge de koning der Joden? En Jezus zei tot hem: Gij zegt het. En als hij van de overpriesters en de ouderlingen beschuldigd werd, antwoordde hij niets. Toen zei Pilatus tot hem: Hoort ge niet hoeveel zaken ze tegen u getuigen? Maar hij antwoordde hem niet op een enig woord, zodat de stadhouder zich zeer verwonderde. En op het feest was de stadhouder gewoon het volk een gevangene los te laten, wie zij wilden. En zij hadden toen een welbekende gevangene genaamd Barabbas. Als zij dan vergaderd waren, zei Pilatus tot hen: Wie wilt ge dat ik u zal loslaten, Barabbas of Jezus, die genaamd wordt Christus? Want hij wist dat ze hem door nijdigheid overgeleverd hadden. En als hij op de rechterstoel zat, zo heeft zijn huisvrouw tot hem gezonden, zeggende: Heb toch niet te doen met die rechtvaardige, want ik heb heden veel geleden in de droom om zijnentwil. Maar de overpriesters en de ouderlingen hebben de scharen aangeraden dat zij zouden Barabbas begeren en Jezus doden. En de stadhouder antwoordende zeide tot hen: Wie van deze twee wilt ge dat ik u zal loslaten? En ze zeiden: Barabbas. Pilatus zei tot hen: Wat zal ik dan doen met Jezus, die genaamd wordt Christus? Ze zeiden allen tot hem: Laat hem gekruisigd worden. Doch de stadhouder zei: Wat heeft hij dan voor kwaads gedaan? En ze riepen te meer, zeggende: Laat hem gekruisigd worden. Als nu Pilatus zag dat hij niet vorderde, maar veel meer dat er oproer werd, nam hij water en wies de handen voor de scharen, zeggende: Ik ben onschuldig van het bloed van deze rechtvaardige. Gij mocht toezien. En al het volk antwoordende, zeide: Zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Toen liet hij hun Barabbas los, maar Jezus gegeesteld hebbende, gaf hij hem over om gekruisigd te worden. De tekst voor de preek deze avond vindt u in vers 19. Vers 19 van het zojuist gelezen Bijbelgedeelte. En als hij, Pilatus, op de rechterstoel zat, zo heeft zijn huisvrouw tot hem gezonden, zeggende: Heb toch niet te doen met die rechtvaardige, want ik heb veel geleden in de droom om zijnentwil. Zover de lezing van Gods woord. Zoeken wij zijn aangezicht in het gebed. Laat ons bidden. Heren, dat waren wel grote woorden die we hebben gezongen. Met Psalm 138, ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, uw lof betuigen. Grote woorden, en laten ze dan ook alstublieft gemeend mogen zijn. De dichter van die andere psalm vroeg er ook maar snel bij: Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. Dat vragen wij ook vanavond voor onszelf, heren, en met elkaar. of u dat wilt geven. Het is een heel voorrecht dat u ons schenkt om ook vanavond hier weer samen te mogen zijn op de plaats waar de schriften al zo vaak geopend werden. En u weet ook voor hoeveelen en hoe vaak ook tot troost en bemoediging, tot ontdekking en tot vermaning en tot stilzetting, om hierin niet verder te gaan de weg die van u afbuigt, maar de pas op de plaats te maken zoals uw woord dat noemt, inkeer, omkeer, bekering. Het hart dat naar u gaat vragen omdat u zelf de honger en de dorst daarin gebracht hebt. En heren, dat is een grote zegen, een bijzonder voorrecht. En dat beoogt u toch ook met de kerkdienst en met de prediking van uw woord, omdat u daar zelf in verheerlijkt wordt en de kruisverdiensten van uw Heere Jezus Christus daarin geroemd worden. U die gezegd hebt, en niemand kan tot de Vader komen dan door mij, en niemand kent de Vader als hij mij niet kent. En ik ben de weg en de waarheid en het leven, ja, wat bent u niet? O Heere, laten wij ook vanavond diep verootmoedigd in onszelf, als arme zondaren aan de troon van uw genade verschijnen. En laten wij dan onze ogen vanavond mogen uitkijken op de Heere Jezus Christus. Laten wij hem mogen zien in de schoonheid van vernedering, in de kostbaarheid van zijn verhoging. Lieve Heere, wilt u zo in ons midden zijn vanavond en niet alleen de schriften laten opengaan, maar doet ook ons hart opengaan. Opdat we maar acht geven op uw woord, acht geven op uw spreken en uw stem herkennen als de stem uit duizenden. U weet wat een ieder van ons nodig heeft. We zijn hier vanavond gekomen als mensen die leven in de gebrokenheid van deze wereld. En sommigen hebben een kruis, anderen een dubbel kruis. Sommigen veel smart en moeite. Bezet met ziekte en zwakte. En wat we ervaren als tegenslag en tegenwind. Maar Heren, u wilt u alle dingen laten medewerken ten goede, opdat het ons maar brengt bij u en doet leven uit u en u in ons. Gedenkt ons zo, Heren, op de weg die wij moeten gaan, dat we dan maar u in het oog mogen hebben. Gedenkt ook de weduwe die vanavond hier in de kerk morgen een zwager ten grave mee moet dragen. Wilt u haar nabij zijn, als opnieuw ook de wonden in het eigen hart opengaan vanwege het verlies van een dierbare. Gedenkt u zo in het dragen ook van onze rouw. We worden er telkens maar weer bij bepaald en aan herinnerd hier geen blijvende stad te hebben, opdat we de toekomende zouden zoeken. Opdat het maar bij ons mag zijn, bij u mijn koning en mijn God, daar wacht mijn ziel een heilrijk lot. En wie heb ik nevens u op aarde, nevens u is er niets dat mij kan lusten. U, Heere Jezus, aan de rechterhand van uw Vader, u bent al mijn lust en vreugde. En als we dat niet kennen, Heere, ontdekt u er maar aan hoe arm we zijn, om met die armoede uitgedreven te worden tot u, die arm was als geen, en die uit uw verworven rijkdommen uitdeelt, zelfs wederhorigen, zoals het psalmversje zegt, gaven genomen om uit te delen onder de mensen, zelfs de wederhorigen. En Heren, bij ontdekkend licht komen we daar nooit meer boven. Lieve Heren, ontferm u zo over ons in dit samenzijn en gedenkt u hen die meeluisteren nu of later. U weet ook de reden waarom ze niet mee konden optrekken, maar u bent aan tijd nog plaatsgebonden en uw opzicht gaat over alles en allen. Bouw uw kerk ook aan deze plaats, Ook in alle verscheidenheid, verscheurdheid en verbrokkeling bidden we dat uw geest samenvoegt en samen doet komen op dat enige fundament dat u gelegd hebt. En dat u, Heere Jezus Christus, daarin verheerlijkt wordt als de grote volbrenger van al die beloften met het oog op zaligheid van mensenkinderen. Heere, zo bidden wij voor uw kerk overal in deze wereld. Gedenkt u haar, houd haar staande te midden van verzoeking en verleiding. We bidden om vrede waar geen vrede is. En Heere, dan gaat het u om de vrede die alle verstand te boven gaat en die verbonden is aan de vredevorst Jezus Christus. Want al dat andere dat vrede genoemd wordt door mensen, de afwezigheid van oorlog, is wel groot en een groot goed ook. Maar doet ons hunkeren en heel deze wereld naar de vrede die van boven is. En zegen daartoe ook alle arbeid in dienst van uw woord. Gedenkt u, Heere, ook het onderwijs en hen aan wie wij onze kinderen hebben mogen toevertrouwen. In het onderwijs buiten de kerk, maar ook in het onderwijs binnen de kerk. En zegen het alles, Heere, opdat ze maar heel jong hun hart aan u, de Heere, mogen geven en zullen geven. Zo leggen wij het alles voor u neer. Wilt u ons horen en verhoren, niet om enige oorzaak die bij ons zou zijn, ze is er niet, maar om de verdiensten van uw Heere Jezus, Immanuel, God met ons. Wilt u ons horen op grond van het door u gestorte bloed en het volbrachte offer en dat uit genade. Amen. Wij gaan gemeente Psalm 33 nu zingen. En daaruit de versen 5, 7 en 8. Psalm 33, het vijfde. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoogbevel van zeer en mond. En ook het achtste, het zevende vers. De grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakbaar licht. En het achtste, het is God aan tijd nog plaats verbonden wiens toezicht over alles gaat. 5, 7 en 8 van Psalm 33. En de Heere zegene u en uw liefdegaven in het uitdelen daarvan. I have a dream, weet u nog, meent de ouderen wellicht. De bekende woorden van Martin Luther King in 1963. Zijn droom over de gelijkwaardige behandeling van de rassen in Amerika. De zwarten die niet langer achtergesteld zouden worden bij de blanken en als tweede en derde rangs burgers behandeld en gezien zouden worden. Ik had een droom, zei Martin Luther King. En u hebt ook wel eens een droom, ook de jongens en de meisjes dromen. Men zegt dat wij iedere nacht dromen en je bent dat ook niet van iedere nacht zo gewaar, maar het gebeurt en psychologen hebben er hun verklaringen voor. Maar Salomo was wat dat betreft zijn tijd al ver vooruit. Als je leest in het boek Prediker, dan lees je daar dat Salomo zegt de droom heeft te maken met de drukte van de dag. En dat heeft zijn weerslag op je nachtrust en op je dromen. Nou, er zijn ook mensen die zeggen dromen zijn bedrog, maar zo gemakkelijk kunnen we er ons niet van afmaken, dacht ik. Want dat zou immers betekenen dat heel wat dromen in de Bijbel naar het land der fabelen verwezen zouden moeten worden. Voor de oude heidenen betekende de droom een spraak van de goden. En dan ging het vooral om die dromen die 's morgens kwamen, vroeg kwamen voor het ontwaken en voor het opstaan. Daar zat een bijzondere sprake in. Nou, je kunt dromen van buitenaf. Je kunt dromen van binnenuit. En je kunt dromen van boven neer. En dat laatste is, dat zijn de dromen van een Jacob en dat zijn de dromen van een Jozef. En van een Nebukadnezar en zo zijn er zoveel te noemen in de schrift. Dromen in het Nieuwe Testament. Daar komen we ook heel wat dromen tegen die van boven neerkomen. Dromen waarin God spreekt. Dromen die van God zijn. Denkt u maar aan de wijze waarop Matthäus zijn evangelie begint. Het gaat er al heel snel over de droom van Jozef. En de jongens en de meisjes weten ook wel. Jozef die van plan was om Maria, zijn ondertrouwde vrouw, zijn verloofde te verlaten. Omdat hij dat wonder dat ze bij zich droeg niet kon plaatsen. Ze was in verwachting en had geen man bekend. En Jozef begreep er helemaal niets meer van. Tot die engel daar verschijnt in de droom met een boodschap van God. En straks als dat kind, de Heer Jezus Christus, geboren is en ze moeten vluchten vanwege de tirannie van Herodes, weer die droom die Jozef ontvangt als de kust veilig is, je kunt terugkeren naar je eigen land. Je hoeft niet langer asielzoeker te zijn in Egypte. En u weet dan tussendoor zijn geweest die wijzen uit het oosten, die in een droom bevolen wordt om vooral niet langs dezelfde weg terug te keren langs het paleis van Herodes. Die moet je vooral mijden. En in onze tekst voor deze avond lezen wij voor de derde maal in het Matthäus-evangelie van een droom. En je zou kunnen zeggen, de Heer Jezus Christus bevindt zich tussen de dromers. En hij wordt ingeleid en uitgeleid door een droom. Ingeleid, Jozef. En uitgeleid, de droom van de vrouw van Potifar. En dan kun je toch onmogelijk volhouden dat dromen bedrog zijn. Matthäus neemt ons mee vanavond naar het paleis van justitie in Jeruzalem. En het is een openbare rechtszitting. Dat zal het waarschijnlijk altijd wel zijn geweest. Een rechtszitting achter gesloten deuren zoals wij dat kennen, kende men niet. Het was openbaar, zoals ook enkele weken geleden de rechtszitting van Willem Holleder openbaar was. En daar kon je naartoe en heel veel mensen verdrongen zich om daar een glimp van die Holleder op te vangen en iets te horen en mee te maken van die rechtszitting. Wij worden gebracht voor het paleis van de stadhouder Pontius Pilatus. En het is naar onze tijdrekening vrijdagmorgen, goede vrijdagmorgen. En daar zit Pilatus, de stadhouder, de rechter. En daar staat de gedaagde voor de troon, Jezus Christus. God uit God en licht uit licht. Daar staat hij. En die rechter Pontius Pilatus moet recht gaan spreken hier namens de keizer in Rome. Ik hoef u niet te zeggen vanavond dat het Joodse volk onderworpen is aan het Romeinse gezag. Het is bezet gebied, het is een bezet volk. En Pilatus is verantwoordelijk voor de gang van zaken in Judea, Samaria en Idumea. En dat wil zeggen, hij moet het recht handhaven, de orde bewaken. En dat is geen kleinigheid in zo'n rumoerige provincie met die opstandige Joden die maar onder dat juk vandaan willen. Dat juk van de Romeinen. En nu staat Pasen voor de deur. Een hoogfeest voor het Joodse volk. Mensen zijn gekomen van heinde en verre om het feest te vieren daar in Jeruzalem. En daar wordt het verlangen aangewakkerd om een bevrijd volk te zijn. Los van die Romeinse bezetter. En daarom is Pilatus in eigen persoon naar Jeruzalem gekomen vanuit zijn zomerpaleis, zijn zomerresidentie in Samaria, in Caesarea, aan de kust van de Middellandse Zee. Zodat hij bij ongeregeldheden en bij opstootjes en relletjes gelijk kan ingrijpen en de gewenste maatregelen kan nemen. Jawel, maar we hebben gezongen in Psalm 33 dat God uiteindelijk regeert en de dingen laat komen zoals ze komen moeten, zoals hij wil. Want zijn gezag gaat over alle dingen. Het is God aan tijd nog plaatsgebonden wiens toezicht over alles gaat. En daar heeft de kerk van beleden in het boek Handelingen, als ze verdrukt wordt en tot God roept uit die verdrukking, dat tegen uw heilig kind Jezus, die u gezalfd hebt, en dan komt het Herodes en Pontius Pilatus en Israël en de volkeren, zijn samengekomen om alles te doen wat uw hand en raadsbesluit tevoren bepaald had dat gebeuren zou. Nou, Pilatus heeft de rechterstoel beklommen. En u moet zich dat voorstellen, daar bij die burcht Antonia, waar een soort podium is aangebracht en daarvoor een prachtige mozaïekvloer. U zegt, ja, wat doet dat er nou toe vanavond, dit? Dat in het Grieks heet lithostrotos en dan weten we ook gelijk waar die naam vandaan komt, lithostrotos. Hoewel de Joden zelf spreken van Gabbata, verhoging. Verhoging. Maar het gaat om Jezus. En laat het ons ook vanavond om hem te doen zijn. Die de aangeklaagde is, het schepsel heeft zijn schepper aangeklaagd. En de kerk eist zijn dood. Ze hebben er de hele nacht met elkaar over gesproken en vergaderd in die Joodse synode. En de conclusie is geworden, het is beter dat er één sterft, dan dat straks dat hele volk eraan gaat. Maar ze bedoelen dat hele volk achter hem aangaat. O, wat een blindheid. Verlos ons, o God, ook vandaag in 2018 van alle blindheid. Waarmee we als kerk aan u voorbij leven. En waar we in de afgelopen dagen de synode van de protestantse kerk bijeen was. Er is over heel veel gesproken, allerlei beleidsmatige zaken. Maar ging het dan ten diepste en werkelijk om de eer en de lof van God, de drie enige. En om de Heere Jezus Christus en de rechte verhouding tot hem als zondaar. Hij moet weg. Hij moet weg. En daar hebben ze Pilatus voor nodig, omdat ze immers aangewezen zijn op de goedgunstigheid van de Romeinse bezetter. Net als wij de tijden van de Tweede Wereldoorlog niets konden doen buiten de Duitse bezetter om. Zo hebben zij die Romeinse bezetter nodig. Maar het besluit staat vast. Pilatus zorgt dat hij geëxecuteerd wordt. En zoals dat gewoonlijk gaat, de meeste mensen laten zich dan meevoeren door de opiniemakers, door de schreeuwers, door de brullers. Misschien wel mensen met een groot charisma, die de zaak hebben opgehitst. En het klinkt als uit één keel, uit één mond. Weg met hem, kruisigt hem. Pilatus heeft nog geprobeerd hem te redden. Wat zal ik dan met uw Messias doen? Wat zal ik dan met uw koning doen? We hebben geen koning. Dan de keizer, kruisig hem. Waar zijn zijn volgelingen? Waar zijn ze? Die mensen die enkele dagen geleden bij zijn inkomen in Jeruzalem hebben geroepen: Hosanna, Hosanna, gezegende koning, die daar komt in de naam van de Heere. En waar zijn zijn discipelen? En waar is Petrus die gezegd heeft: ik kan met u sterven en voor u sterven? En waar is Nicodemus? En waar zijn die mensen die genezen werden door de Heere Jezus en die uit de dood werden teruggebracht tot het leven? Lazarus en die jongeling uit Nain en dat meisje van die hoofdman over de synagoge. Waar zijn ze die het voor Jezus opnemen? Nou, ze zijn er. Ze zijn er. En als eerste is daar Judas die het voor Jezus opneemt. U zegt pardon. Jawel, want in vers 4 van Matthäus 27 kunt u het lezen. Waar Judas zegt: ik heb gezondigd. Ik heb verraden het onschuldig bloed. Onschuldig bloed. En ook Pilatus belijdt geen schuld in hem gevonden te hebben, tot tweemaal toe. En als hij dan uiteindelijk aan dat volk moet toegeven, dat compromis, ten diepste verliest hij het, dan zegt hij: en ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige. En zo heeft ook zijn vrouw het verwoord, naar aanleiding van die droom: deze rechtvaardige. Ja, wat die vrouw betreft, veel weten we niet van haar. Ze komt even voorbij, zo in het Lijdensevangelium passant. Midden in de procesgang, moet u zich voorstellen. Pilatus heeft er zijn handen aan vol en zijn hoofd loopt over. En daar, in dat hoogte of dieptepunt van die rechtsgang, klimt daar iemand die verhoging op en die loopt naar de rechter toe en fluistert hem iets in het oor of geeft hem een briefje in de hand, een bode. Vandaag zouden we dat doen met de mobiele telefoon, met een appje of zo'n sms'je of wat het ook is. Een boodschap van mevrouw Pilatus. Laat je niet in met deze rechtvaardige. Nou, Pilatus heeft ook inderdaad geprobeerd om van hem af te komen. Om hem vrij te krijgen en hem vrij te laten. Hij heeft het geprobeerd via die jaarlijkse amnestieregeling die op Pasen gold. Dan werd een gevangene vrijgelaten. En nu heeft Pilatus bedacht Jezus op tweetal te zetten met Barabbas, een vreselijke man. Wiens handen van bloed druipen, een moordenaar, een griezel zou je zeggen, die je niet graag in het donker alleen tegenkomt. En ja, dan ligt het toch voor de hand dat het volk zal kiezen voor Jezus. Maar niet dus. En dan dat briefje, dan dat berichtje van mevrouw Pilatus, een wonderlijk intermezzo op de Lijdensweg. Maar gemeente, kennelijk zo belangrijk dat de Heilige Geest het voor ons heeft laten optekenen. Het is een stem, een vrouwenstem. Moet u trouwens eens opletten hoeveel vrouwen op de kruispunten in het lijdens- en opstandingsevangelie staan. Dat is heel opmerkelijk. En dan zeg je nooit meer, de Bijbel is vrouwonvriendelijk. Dat zult u ook niet zeggen, maar er zijn heel veel mensen die dat wel beweren. Maar als je daarop gaat letten, hoeveel vrouwen staan op de kruispunten van het lijdens- en opstandingsevangelie, zul je nooit meer zeggen dat de Bijbel vrouwonvriendelijk is. En bovendien, deze vrouw is ook een heiden. Een heiden, een stem, een vrouwenstem uit heidendom. En dat is niet zomaar, want er is natuurlijk helemaal niks zomaar. God doet niks zomaar en er geschiet ook bij hem vandaan niks zomaar. Dit heeft een bedoeling. Want Matthäus schrijft voor weet u voor wie? Matthäus schrijft voor zijn eigen volksgenoten, het Joodse volk. Hij vindt het, net als Paulus, verschrikkelijk dat zijn eigen volk blind is voor de Heer Jezus, blind is voor de Messias. Zoals Paulus later heeft gezegd, desnoods wil ik dan wel verbannen zijn van uw Heer Jezus, al kan mijn hart het niet verdragen. En dat mijn volk dan toch komen zou tot het erkennen en omhelzen van u. En zo schrijft Matthäus voor zijn eigen volksgenoten. En hij wilde in dat evangelie eigenlijk zeggen, lieve mensen, is het niet om je weg te schamen dat telkens een heiden de Heere Jezus, de Messias, beleidt als de van God in deze wereld gezonden zaligmaker en jullie gaan aan hem voorbij. Hij is gekomen tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Jullie gaan aan hem voorbij. En dan begint Matthäus zijn evangelie met dat geslachtsregister. En wat is nou opmerkelijk in dat geslachtsregister? Daar staan verschillende namen van heidenen in heidinnen. Uit wie hij gebouwd, mede gebouwd is geworden. En dan Matthäus 2. Daar komen we die wijzen uit het oosten tegen. Die dan via Jeruzalem heeft die sterren daar gebracht. Of hebben ze gedacht, nu weten we het verder wel, en in Jeruzalem moeten we zijn. Nou, ze zijn gekomen in Jeruzalem en hebben gesproken met de schriftgeleerden. En die hebben hen gezegd, nee hoor, je moet in Bethlehem zijn. Maar zelf bleven ze zitten waar ze zaten. En ze werden niet warm of koud van die boodschap waar die wijzen uit het oosten hen van verteld hebben. Wat een aanklacht tegen het eigen volk dat hem verwerpt. En dan gaat het nog verder. Dan gaat het nog verder. Want God laat heel duidelijk zien dat het hel niet alleen voor het Joodse volk is. Maar dat het komen moet tot ver over de grenzen heen. Straks dat zendingsbevel op het einde van het evangelie. Maar nu is er eerst die vrouw uit het heidendom. Die spreekt van Jezus op grond van die bijzondere droom die ze heeft gehad. En na haar volgt nog die heidense militair. Straks op Golgotha die zegt, en werkelijk deze was de Zoon van God. En laten we dan maar niet verder meer hebben over die moordenaar aan het kruis. Die getuigt dat hij niets onbehoorlijks heeft gedaan. Wat een getuigenissen. Wat een getuigenissen, gemeente. Want als Israël zwijgt, als de kerk zwijgt, dan laat God het heidendom de lof van deze geboren koning getuigen. De lof van die Messias, Jezus Christus. En hij gebruikt daar nu die droom voor in dat leven van de vrouw van Pilatus. En nou vragen we ons vanavond af van wie is die droom? Van God? Van de duivel, van welke kant komt die droom nou? Nou, dat is nog helemaal niet zo gemakkelijk uit te maken. En de meningen daarover lopen nogal sterk uiteen. Laat ik om te beginnen zeggen dat in de Bijbel God heel vaak spreekt en gesproken heeft door dromen, dat hij een boodschap verpakt in een droom. He, die jongens en de meisjes, Jacob in Bethel. Ik heb al meer dromers genoemd. En ook vandaag de dag, ik zou niet durven zeggen dat God niet spreekt door een droom. Moet u maar eens te rade gaan in de moslimwereld, in landen waar het evangelie verboden is en waar je geen Bijbel in je bezit mag hebben als moslim. Maar er zijn heel wat getuigenissen uit die moslimwereld van dromen waarin Jezus hen verschijnt en tot hen spreekt en dan hen verder leidt het woord van God binnen. En als u dan zegt, ik heb ook wel eens een droom en ik geloof dat die droom van God is, ik ga dat vanavond absoluut niet bestrijden of ontkennen dat dat zo zou kunnen zijn, maar dan moet je het altijd toetsen aan het woord van God. En dat doen we dan ook met die droom van mevrouw Pilatus. Want daarvoor heb ik u gelezen uit Exodus 23. Waar God zegt, je mag de meerderheid niet volgen in het kwaad. En in een rechtszaak niet de meerderheid naar de mond praten, voelt u hem? Hoe het recht gebogen wordt. En houd je ver van bedriegelijke zaken, hebben we gelezen in Exodus 23. En een onschuldige en een rechtvaardige mag je niet doden. Want ik zal de schuldige niet rechtvaardigen. Heeft mevrouw Pilatus daar misschien ook iets van geweten? En is ze daarom ook in die droom zo verontrust geworden? En met spoed die boodschap laten gaan naar haar man. Het was geen prettige droom, dat zult u met me eens zijn. Want ik stel me zo voor dat mevrouw Pilatus badend in het zweet is wakker geworden. Omdat die droom haar bang heeft gemaakt, angstig heeft gemaakt. Ze is uit haar balans, ze is uit haar evenwicht geraakt. Ik heb heden veel geleden in de droom, zegt ze, om zijnentwil, Jezus Christus. Wil ik even bij stilstaan. Ik denk aan die meneer die vroeg, hebt u wel eens, leidt u ook wel eens om Jezus? En gemeente, laten we dat even toepassen op onszelf. Leiden wij ook wel eens om Jezus, een zuur gezicht? En heel concreet, als je nou een carrièresprong kunt maken, je kunt promotie maken, maar je moet wel wat compromissen doen. En misschien wel met het oog op de zondag en de zondagsbesteding en de zondagsarbeid. En ja, dan sta je voor die keuze. Wat weegt nou het zwaarst? Lijden om Jezus als je tegen de meerderheid ingaat in je familie, in je straat, in je werkomgeving, woonomgeving. Als je in de vriendengroep om voor hem uitkomt, omdat het moet u gezegd zijn, het moet u gezegd worden. En er wordt misschien wel met je overtuiging gespot en je wordt erom belachelijk gemaakt. Lijden om Jezus. En in je huwelijk, als je niet meer op één lijn zit, niet meer samen op de lijn van het woord van God zit, knokken voor je huwelijk, strijd en lijden, ze kunnen je dichter bij Jezus brengen. Door de nood gedreven, zaligheid die in dit leven door de nood gedreven, Jacobs God tot hulp heeft, door de nood uitgedreven worden tot hem. Van die vrouw van Pilatus weten we niet zo heel veel. Er is maar één vers in de hele Bijbel aan haar besteed. Alleen in het Matthäus-evangelie, maar u weet nu waarom. Haar naam wordt niet eens genoemd, maar uit buiten Bijbelse bronnen weten we haar naam. Hebben we die naam kunnen achterhalen? Claudia Procula, prachtige naam. Maar je kunt een naam hebben die klinkt als een klok. Maar ben je nou geborgen in die ene naam onder de hemelen tot zaligheid en behoud gegeven? Die naam boven alle namen. En daaruit leven en daarvan leven en daardoor leven. Er is heel wat gespeculeerd over die vrouw van Pilatus. Is ze een volgeling van de Heere Jezus Christus geworden? Volgens sommigen wel, maar het staat niet in de Bijbel en daar wil ik me graag aan houden. Ook al heeft de Grieks-Katholieke kerk haar heilig verklaard. Laten we het houden bij wat in de schriften staat over haar. En dit is zeker dat ze gedroomd heeft van Jezus. Heb je ook wel eens gedroomd van Jezus? Als je iemand ontmoet die een hele grote indruk op je maakt. Nou ja, laten we zeggen, een jonge meisje en je wordt straalverliefd op elkaar. Die jongen die valt op dat meisje of omgekeerd. Nou, dan gebeurt het wel dat je zelfs droomt van die andere. Goed, op grond van die droom waarschuwt Claudia haar man en ze maant hem tot voorzichtigheid. Dat is mooi als onze vrouwen, mannen als onze vrouwen zo intens met ons meeleven. Dat is niet bemoeizuchtig dat je zegt, mens, hou je nou. Maar dat is prachtig. Ik heb wat dat betreft veel geleerd van die artikelenreeks enige tijd geleden in het Reformatorisch Dagblad over de vrouwen achter die Amerikaanse presidenten. Misschien hebt u het ook wel gelezen. En dan is de conclusie, als die mannen hun vrouwen niet hadden gehad, dan waren die mannen nooit geworden wat ze geworden zijn. En dan was menselijk gesproken de wereldgeschiedenis misschien ook wel wat anders gelopen. En zie je dan ook hoe belangrijk het is met wie je trouwt en wie je partner is. En hoe belangrijk het is dat je samen op diezelfde ene lijn zit. We lezen in de Bijbel van een godvrezende Abigail die haar man Nabal in het rechte spoor probeert te houden voor zover dat nog enige mate mogelijk is. Je kunt vier handen op één buik zijn als het gaat om het kwaad. En dan moet u maar denken aan Izebel. Die Agab maar aanspoort tot het kwaad. En je kunt denken aan Ananias en Safira. En je kunt denken aan Herodias die het hoofd van Johannes de Doper opeist van haar man Herodes. Maar wat een zegen als je elkaar tot zegen bent. En waakt over elkaars ziel. Als je het geweten bent van elkaar en voor elkaar. Ongevraagd mengt die Claudia zich in die rechtszaak waar Pilatus een uitspraak in moet doen. Ze is meegekomen naar het stadhouderlijk onderkomen in Jeruzalem. Niet achtergebleven daar in Caesarea. Had makkelijk gekund. En dat gebeurde ook meestal. Maar ze is meegekomen. En ze hebben misschien samen wel gesproken over het dossier Jezus. En dat Pilatus het een en ander aan zijn vrouw heeft losgelaten daarover en gezegd heeft, nou dat zal nog wel eens een hele lastige kwestie kunnen worden. En gezien die opstandige Joden, die opgewonden Joden, het is al zo rumoerig in Jeruzalem. En toen die droom, laat je niet in met deze rechtvaardige. En wat zal ze daarmee bedoeld hebben, deze rechtvaardige? Jezus heeft gezegd, wat noemt ge mij rechtvaardig? Eén is er rechtvaardig God. Maar hij is God uit God. Licht uit licht. En hij leeft helemaal overeenkomstig de wil van God. Zoals de Hebreeënbrief het zegt, hij is het uitgedrukte beeld van God. Ik en de Vader zijn één. En gemeente, dat roept diepe bewondering op, maar dat roept ook felle tegenstand op. Zoals ook een volgeling van de Heere Jezus Christus tegenstand kan oproepen. Niet omdat hij zo eigenwijs is of dat hij zo. Maar omdat hij het geweten in deze wereld is. En als dan de Heere Jezus Christus, hij eist je hele leven op en eist de sleutels van alle kastjes van je bestaan. Als hij over mijn schouder meekijkt in mijn computer en in mijn agenda en in mijn uitgaven en zich bemoeit met mijn tijdsbesteding. Kijkt in mijn administratie en ga zomaar verder. Verdraagt u het? Of gaan we dan roepen, kruisigt hem, weg met hem. Wij willen niet dat deze koning over ons is. Claudia zal wellicht bedoeld hebben toen ze Jezus een rechtvaardige noemde. Hij is geen misdadiger. Ze heeft wellicht gehoord van de wonderen die hij verricht heeft, van zijn menslievendheid. En misschien heeft ze ook wel gehoord dat hij zich noemt de Zoon van God. En ze is voorzichtig geworden en ze maant haar man tot voorzichtigheid. Brand je vingers niet aan deze kwestie. Dat je hoort toch ook wel eens vandaag in 2018 van een rechterlijke dwaling. En dat iemand ten onrechte wordt veroordeeld en tijden vastzit. En daarom is men in de beschaafde wereld ook zeer terughoudend als het gaat over de doodstraf. Want als iemand geëxecuteerd is, kun je het niet meer ongedaan maken, je dwaling. Pas op, lieve man. En eigenlijk zegt ze, houd je er buiten. Probeer er buiten te blijven. Neutraal te blijven. Want straks word je getroffen door de wraak van de goden. En Pilatus zal het met haar eens geweest zijn. En daarom buigt hij zich ook in 1000 bochten om Jezus vrij te laten. Maar dat compromis, dat lukt niet. En zo gaat het zo dikwijls ook in de politiek en in allerlei zaken, in het bedrijfsleven, ook in het kerkelijk leven, dat we een compromis proberen te sluiten. Ook op die synode van gisteren en eergisteren, de compromissen. En houd dan maar eens schone handen. En kun dan maar eens God recht in het gezicht kijken. Wist u dat in het Oude Testament koningen, priesters en hooggeplaatsten een groter offer moesten brengen dan andere mensen? Nou, dat heeft daarmee te maken. En hier voor Pilatus, de rechter, staat het allergrootste en het heerlijkste offer. En hij vraagt, wat moet ik met Jezus doen? Dat is een arme vraag. Wat moet ik met Jezus doen? En weet u het dan wel en weet jij het dan wel? Geef me Jezus of ik sterf. Deze rechtvaardige, bent u het? Of zegt u, en dan van harte niet nagesproken met de mond, maar van harte Romeinen 3 beamend, niemand is rechtvaardig, ook niet één. Was in mijn jeugd, even tussendoor, het was mij nooit zo opgevallen, dat er niet één rechtvaardig is, behalve één. En ik las het in een ingezonden brief, niet in het Reformatorisch Dagblad, dat bestond er nog lang niet, maar in de oprechte Steenwijker Courant. Ingezonden brief van iemand die het ergens niet mee eens was. En de lezers attendeerden, de abonnees attendeerden op Romeinen 3. Ik had het nog nooit zo gelezen. Niemand is rechtvaardig. Niet één, dus ook ik niet. O God, wees mij de zondaar genadig. Ja, als dat tot je doordringt, dan kun je nog maar één ding met al je tekort en met heel je faillissement aan de voeten van de Heere Jezus vallen. O God, ontferm u over mij. De rechtvaardige Jezus Christus. En dan kom ik bij Jesaja 53. Op wie al onze ongerechtigheden geworpen zijn. Het Lam van God. Zie het Lam van God. Zie het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Uw ogen toch open. Zie. De rechtvaardige die in de plaats treedt van onrechtvaardig. En zo worden mensen met een belast verleden, mensen met een heerlijke toekomst. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Wij zongen het in de kerk in Steenwijk confessioneel. Maar in mijn jeugd, nog zo heel anders dan nu. Onze koning is van Israëls God gegeven, die oude psalm. Onze koning is van Israël God gegeven. En van die koning moet ik het hebben. Van dat lam, van die priester die zichzelf offerde. En dan niet één keer, maar tot de laatste ademsnik. een zondaar. Maar nu geen zondaar meer, een verloste zondaar, maar toch. Tot hinken en zinken elk ogenblik gereed. Een verloste zondaar, net als William Huntington, wel eens gehoord, denk ik. William Huntington met die koets. Een wat eigenaardige dominee, maar dat zijn de meeste dominees, dat zult u wel weten. Maar met die koets, met dat monogram erop, WHSS, William Huntington, WH, en die SS, saved sinner. Ik ben een zondaar, maar wel een geredde zondaar, door het bloed van Jezus Christus. En ik blijf dat bloed nodig hebben tot de laatste snik. Petrus schrijft, u die gelooft, is hij dierbaar Jezus Christus. En Johannes schrijft, kinderkens, indien wij gezondigd hebben, we hebben een voorspraak bij de Vader Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor al onze zonden, niet alleen voor de onze, maar voor die van de hele wereld. En zijn bloed reinigt van alle zonden. Hij die ons van God gegeven is, tot wijsheid en tot rechtvaardiging en tot heiligmaking en tot volkomen verlossing. Gegeven. En God doet niet liever dan ook vanavond hem geven die hij gegeven heeft. Laat je toch niet in met deze rechtvaardige, zegt die vrouw. Je zou ook kunnen vertalen, en dat is wel belangrijk, je zou ook kunnen vertalen, laat er nou toch niks zijn tussen hem en jou. Dat kun je ook alweer op tweeërlei manier uitleggen natuurlijk. Laat er nou niks zijn tussen hem en tussen jou. Want als er dan, gemeente, toch iets is tussen hem en jou na ontvangen genade, dan verduistert die genade. Laat er niets zijn tussen hem en jou. Dat heeft ook Petrus gezegd. Met zijn grote mond en zijn grote woorden, als die daar staat in die tuin van Caiaphas, de hoge priester. En het vuur wordt warm onder zijn voeten en ze zeggen, jij was ook met hem, want je spraak maakt je openbaar. En ze zeggen, nee hoor, ik was helemaal niet met hem. Ik ken die mens niet, er is niets tussen hem en tussen mij. En dan kijkt Jezus hem aan, afijn, dat weet u. En dan gaat Petrus als een gebroken man die hof uit, die tuin uit. Ik heb geleden. In mijn droom, zegt die vrouw, ik heb in mijn droom veel geleden om zijnentwil, Jezus Christus. Maar laten we het even om mogen keren vanavond. Heeft hij niet veel en veel meer geleden om u en jou en mij de zaligheid te kunnen geven? Is die droom nou van God of is die droom nou van de duivel? Ja, de duivel wil afhouden van de Heere Jezus Christus. Laat je niet in met deze rechtvaardige. Maar het is God die uiteindelijk ook de dingen leidt en wie zou hier goed kunnen onderscheiden. En ik heb gedacht, het is net als in een preek waar ook die twee samenkomen, licht en duister. En de duivel en God worstelen om een mensenziel. Je beweegt me bijna een christen te worden, zegt later koning Agrippa tegen Paulus. Als die man Gods worstelt om het behoud van de ziel van die koning. En ook Claudia is daarbij, het koninkrijk van God. Ik heb in een droom veel geleden om zijnentwil, je bent zomaar niet van hem af. Dat geweten. En daarom worden heel veel mensen ook geïrriteerd als ze zich van Jezus hebben willen losmaken en van het woord hebben willen losmaken en ze worden opnieuw geconfronteerd met dat woord. Je ziet ook wel eens in een trouw of een rouwdienst dat die mensen elkaar zitten aan te stoten en te lachen en elkaar wat toe te fluisteren. Je bent zomaar niet van hem af. Laat je niet met hem in, man. Maakt hij je ook wel eens onrustig? Onder de preek en ik vind het geweldig mooi dat er ook vanavond heel wat jonge mensen zijn. Waar heeft hij nou je hart? Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. En is hij nou het leven van je leven? Of zit je hier vanavond en ten diepste je bent los van hem, omdat je nooit aan hem verbonden bent geraakt? Hij achtervolgt je ook vanavond, hij kruist je pad met zijn woord. En hij kijkt je aan en hij zegt, ik heb geen lust in jouw dood en ondergang. Laat mij jouw zaligmaker zijn. Pilatus is verlegen met Jezus, maar niet verlegen om hem. En zijn vrouw zegt, ik heb veel geleden om deze rechtvaardige. En ze toont iets van medelijden met hem. En dat is ook wel herkenbaar. We zouden hem van het kruis willen afhouden. Maar hij moet naar het kruis toe. En hij vraagt niet om onze tranen van medelijden, maar hij hongert en hij dorst naar onze schuld. Is dat gemeente niet om onderweg te smelten? Dat hij onze schuld en onze zonde en verlorenheid wil. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem en door zijn striemen is ons genezing geworden. En ja, heeft Claudia nou begrepen wie Jezus is? Is ze nou een christin geworden? Ben ik het? En dan, zoals zondag 16, dat beleid in de Heidelberger. Waarom wordt u een christen genoemd? Omdat ik gezalfd ben door de Heilige Geest en aan hem gebonden. En zijn beeld mag vertonen, daar heb ik om gevraagd. Maak mij een beeld van u. Of, zoals wij dan zongen, dat oude gezang 223 uit die hervormde bundel. Later is het 473 in het liedboek. Neem mijn leven, ook een prachtig lied. En dat was mijn jongensgebed, mag je best weten. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. En neem mijn lied op dat, en neem het Heer op dat mijn lied u de koning hulde biedt. En neem mijn handen, maak ze sterk, trouw en vaardig tot uw werk. Dat. Ik heb veel geleden in de droom om uwentwil. Om die rechtvaardige die zoveel geleden heeft om mij zondaar te behouden. En hij moest naar Jeruzalem om het te lijden, te sterven en na 3 dagen te worden opgewekt. En als dan één hem van het kruis af wil houden, dan is het zeker de duivel. En daarom lag er in die droom van Claudia ook iets duivels. Want de duivel wil niet alleen Christus van het kruis afhouden, maar ook mij weghouden van Golgotha en jou. En hij fluistert je in het oor dat je niet je moet laten leiden door het woord van God, maar door de huidige stand van wetenschappelijk onderzoek en inzicht. En dat de Bijbel al lang en breed een achterhaald gebeuren is. En dat God niet bestaat. En dat je vooral moet geloven de evolutieleer. Nou, dat is nogal beurend allemaal. En toch, ik kan niet wegblijven bij dat kruis. O dierbaar kruis, o wonderbaar kruis, waar mijn heiland leed en voor mij de schuld en de straf voldeed de rechtvaardige, gekomen om onrechtvaardigen, zondaren, leven, eeuwig leven en vrede te geven. En gemeente, dan is zalig wie zichzelf niet meer rechtvaardigen kan, want die krijgt nodig de rechtvaardige, Jezus Christus. Kom, kwam u al, kwam jij al, kwamen we al, gemeente, om aan zijn voeten te bukken, om aan zijn voeten onszelf neer te leggen, het liefste wat hij heeft. Hij die hongert naar uw schuld en naar uw zonde en die alles voor u wil zijn. Ik leef niet meer. Pardon, ik leef niet meer. Want ik ben gestorven. Maar wat ik nou leef, dat leef ik Gode door het geloof in zijn Zoon, Jezus Christus. Die mijn leven is. Ik heb voorgenomen onder u, zegt Paulus, niet anders meer te willen weten dan Jezus Christus en die gekruisigd en opgestaan is. Hij leeft en ik met hem door hem, voor hem, tot hem. Halleluja. Amen. Laten wij samen danken. Heere, u bracht ons vanavond onder dit heerlijke woord. En tegelijkertijd ook zeer aangrijpend. Het is u te doen om onze zaligheid. En laat het ons dan om u, Heere Jezus, te doen zijn, door wie u de Vader gekend en geëerd wordt. Daar is heel veel gezegd, ook vanavond en ook vanmorgen. En laat u, Heere, er een grote oogst mogen zijn van deze zondag voor u. Harten die aan u gegeven worden, harten die opbloeien in geloof en hoop en liefde voor u. En laten wij dan als gemeente in deze wereld staande geworteld zijn in het woord van u. En mensen met toekomst en perspectief mogen wezen door u. Omdat u, Heere Jezus, ons vaste grond onder de voeten hebt gegeven. Dat offer van u, waarop wij beschroomd en toch in geloof en vertrouwen de hand hebben durven en mogen leggen. Laat niemand van ons schijnt te zijn achtergebleven vanavond, die op zulk een grote zaligheid geen acht heeft gegeven. En de kerk beleidt met het oog op uw Heere Jezus, op grond van de schriften, dat niemand ons liever hebben wil dan u. Niemand die ons liever hebben wil dan u. Kunnen we alleen maar heel diep verwonderd over zijn. En zeggen, amen, goddelijk evangelie. Amen, zegt mijn ziel daarop. Amen. We gaan zingen Psalm 22. Psalm 22, de versen 12 en 14. Gij die God vreest, gij allen prijst de Heere. En het 14e eerlang gedenkt hier aan het wereld rondhaast, wendt het zich met hart en mond tot God. En wat er dan verder volgt in het 12e en 14e vers van Psalm 22. Verheft gemeente uw harten al biddende tot God en ontvang de zegen die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u. Amen.